Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus. Het woord voor onze overdenking is uit het laatst u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 6, en daarvan het zevende vers. Romeinen 6, vers 7, daar spreekt het woord van de Heer aldus: want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Tot zover. Schrijven wij hierboven: leven uit zijn dood. We letten een ogenblik op het feit, het heilsfeit van zijn dood. We letten een ogenblik op de gemeenschap. We vragen ons af: wie ben ik en wien leef ik? Leven uit zijn dood. We letten een ogenblik op het heilsfeit, op de gemeenschap, op wie ben ik en wien of voor wie leef ik. Het feit is dat Jezus Christus gestorven is. Wij hebben het horen lezen uit het evangelie. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dat feit is een allerbelangrijkst feit. Ik bedoel, velen hebben in het verleden en in het heden gezegd dat Jezus Christus niet echt gestorven was, maar dat hij in coma of in een soort schijndood terechtgekomen is, toen door de discipelen meegenomen en weer bijgekomen is. Daartegenover zegt het onbedriegelijk woord van God: hij is dood geweest en weer levend geworden. Ja, zelfs de psalmen in het verre verleden en de profeten hebben zijn dood voorzegd, geprofeteerd. Je kunt je afvragen: waarom is dat feit nu zo belangrijk? Ik heb dat ook wel eens gedacht in die zin, toen de Heer Jezus geroepen had: het is volbracht. Waarom moest het dan nog verder in die dood, wat we noemen de lichamelijke dood, de scheiding tussen ziel en lichaam? Het was toch allemaal al volbracht? Er was toch geen reden meer, zou je zeggen, voor hem, toen hij die last, die eeuwige dood, die geestelijke dood gedragen had en uit die Godverlating de Heer heeft aangeroepen. Als dan alles volbracht is geweest, moest dat laatste stukje, die scheiding tussen ziel en lichaam, dat begraven worden, moest dat er dan nog bij? Had hij dan niet in een punt des tijds veranderd kunnen worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid? En dan dacht ik ook, je komt dat in onze formulieren, kom je dat tegen, je komt het in de Bijbel tegen, dat vaak sterk beklemtonen, niet alleen van zijn gekruisigd zijn, maar van zijn dood. Hoe die door de dood te niet gemaakt heeft, en dat hij de dood heeft willen smaken. Dan dacht ik, ja, dat is natuurlijk zo, maar die dood, dat was toch het zwaarste oordeel niet? Dat moest er wel bij, misschien, ja, omdat wij allemaal ook sterven moeten. En dat hij de broeders in alles gelijk wilde worden, uitgenomen de zonde. En dat hij daarom ook de dood wilde aandoen. Maar ik dacht, ja, die andere dood, of dat stuk dood in die godverlating, in die nederdaling ter hel, dat is toch eigenlijk het zwaartepunt, het dieptepunt van zijn lijden. Want als Jezus dat doorworsteld heeft, dan lijkt het wel, als hij gaat sterven, dat hij weer uit dat dal omhoog klimt. Hij geeft de geest. Hij doet het. Hij wil het. En daar, wat dat feit, dat heilsfeit van zijn sterven, nou betekent, ja, ik kan het niet zeggen, maar daar hoop ik u iets van te mogen zeggen. Wat die scheiding van ziel en lichaam voor hem en voor ons betekent. Er staat in de tekst, die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is een eigenaardig woord. Het was in die tijd geen onbekende uitspraak. De rabbijnen zeiden dat zo. Die rabbijnen dachten zelfs dat de mens, als hij stierf, door zijn dood nog min of meer een afbetaling deed aan God. Daar zat dus iets, naar hun oordeel, iets verzoenends in. Maar afgezien daarvan was het een algemeen bekende juridische regel, die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Nou moet je natuurlijk niet denken dat dat woordje gerechtvaardigd hier hetzelfde betekent als in Romeinen 5, waar Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nee, dat betekent het niet. Want dat zou maar een eigenaardige zinsnede zijn dan. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Het betekent iets anders. Als jij nou, elk beeld gaat mank, maar ik wil toch proberen door beelden het iets naderbij te brengen. Als jij nou een hoop vijanden hebt. De een die zegt dit en de ander zegt dat. En ze zeggen, ik heb nog een appeltje met jou te schillen en je bent van mij nog niet af. En ik heb besloten om jou dit en dat en zo te doen. Want je zou voor mij werken. Je zou in mijn macht zijn. Ik zal je gebruiken. Maar als jij dan sterft, dan vervalt alles. Dan vervalt alles. Dan kunnen ze niks meer met je beginnen. Je kunt niet meer werken. Je kunt niet meer terugpraten. Je kunt je ook niet meer verdedigen als mens dan. Maar alles zwijgt. Hier op aarde is alles opgehouden. Er is een spreekwoord dat zegt, waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Je zou ook kunnen zeggen, als je er niet meer bent, dan verliest iedereen zijn recht. Want ze kloppen te vergeefs bij je aan. Je bent er niet meer. Houd dat beeld nu eens in gedachten. Christus, die heeft voldaan aan de wil van de Vader, tot het einde toe. Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. Hij is in ons vlees en bloed, waar de duivel alles op gericht heeft. Denk aan de verzoeking in de woestijn. Denk aan zijn hele leven, waarin allerlei machten en krachten alles op alles gezet hebben om hem te doen struikelen. Zelfs zijn eigen discipelen werden nog door de Satan misbruikt om hem van het spoor af te trekken. Petrus zei, wees u zelf genadig, dit zal u geenszins geschieden. Ga achter mij, Satanas. Tot aan het einde ging dat door. Want hij bevond zich op het slagveld. Hij kwam in mijn vlees, waar de strijd woedt, waar alle krachten en machten samenspannen om mij ten verderve te slepen. En in die natuur heeft hij de toorn van God, maar ook alle machten en krachten die er zijn, alle tronen en heerschappijen. Hij heeft alles weerstaan, maar nu heeft hij het volbracht. Maar de duivel houdt niet op. Alle boze machten en krachten, alle, ik zou bijna zeggen, wetmatigheden vanuit de eerste Adam dringen op hem aan. Maar, nou is hij gestorven. Nou is hij in die staat der vernedering gestorven. Hij heeft alles volbracht. Daarom kon en wilde hij sterven, wetende dat nu alles volbracht was. Maar nu zal Jezus Christus, de dood, de doodsmachten, de hellemachten, alle macht die zich verheft tegen hem, uitschakelen door te sterven. Hij is er niet meer. Hij, de in ons vlees gekomene, hij is er al zodanig niet meer. Hij is gestorven. Ziel en lichaam zijn gescheiden. Welke machten en krachten er ook zijn, die het tot in der eeuwigheid niet op zullen geven en zouden geven, maar staan bij een dode. Dat betekent ook hun dood. De dood van de machten en de krachten. Want er is niemand meer om vast te pakken. Er is niemand meer om nog te boeien en te binden. En om te kruisigen en om te laten lijden en om proberen te verleiden. Er is niemand meer thuis. Dat betekent de dood van de dood. Want de dood die leeft van het doden. En de duivel leeft van het aanklagen en van het vernielen. Maar de oude schepping houdt op te bestaan. Jezus Christus is gestorven. U zou misschien, nou ja, als hij niet was gestorven, dan kon hij de duivel toch wel voor een repliek dienen. Dat is gebleken in zijn leven. Maar hij is wel gestorven. Het is een historisch feit. De duivel die draaft als een waanzinnige rondom. En de mens die Gods wil had gedaan, maar die de plaats van de verlorene, van de vervloekte, van de doemschuldige heeft ingenomen. Hij is er niet meer. Hier ligt de grens. De duivel moet wel gek worden en ontzaglijk vergrimd tegen een ieder die de naam van Christus noemt. Want dat is ook het allerlaatste waar hij zich nog probeert in te nestelen en af te zetten. Die de naam van Christus noemt. Want de Christus die de broederen in alles gelijk geworden is, die ligt in het graf. Of die geeft de geest. Er is geen helse hoon die nog naar binnen kan dringen. Er is geen spotwoord dat door zijn oren gehoord wordt. Er is geen enkele uitdaging die door hem wordt aangenomen. Want hij heeft overwonnen. Het is volbracht. En nu is het uit. Jezus Christus is als de in het vlees gekomen dood. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, zo kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. In die staat der ellende en der vernedering. Hij is triomfator. En daarom mag hij alle machten en krachten laten horen. Ik ben niet thuis. Hier is niemand. Hier is niemand. De nieuwe schepping, die zal komen. De Vader zal zijn kind opwekken. En hij zal opstaan. De heerlijkmaking gaat beginnen. Met zijn opstanding en zijn hemelvaart en zijn zitten ter rechterhand. Bij mensen kun je nog zeggen, ja, ja. Je mag dan voor de mensen gerechtvaardigd zijn van de zonde. Opeens is er niemand wat die nog wat aan jou heeft. Die nog wat met je kan beginnen. Maar dan zou je nog kunnen zeggen, de rechter van hemel en aarde, daar zijn we nog niet mee klaar. Maar Jezus Christus heeft volbracht. Wat dat betreft is het rechtsgeding al voorbij. En daarom neemt hij, met eerlijk gesproken, de dood aan. Nou is alles weg. Nou is alles weg. Die gestorven is. Ja. Het heilsfeit. Hij is niet meer thuis. In die staat der ellende en der beschuldiging. Hij heeft alles betaald en afgerekend. Nou gaat het hier over de gemeente in Rome. En over de kerk van nu. Wat wil de apostel nou zeggen? Hij wil zeggen, broeder of zuster, gemeente, jullie hebben opgehouden te bestaan. Want dit heilsfeit is daarom van zo grote betekenis. Dat Jezus uw hoofd was en is. Dat hij u representeerde, vertegenwoordigde. Christus is nooit zonder zijn lichaam, zonder zijn volk, zonder zijn kerk geweest. Toen Christus de geest gaf en stierf, toen is er een einde gekomen aan ons. Want in dat heilsfeit lag ook de gemeenschap van zijn ganse kerk met hem. In zijn hart, mede gestorven, mede opgewekt, mede gezet in de hemel, mede een nieuwe schepping die in Christus is, is toch een nieuwe schepping. Gemeenschap, hij deed het als plaatsbekleder, leven en sterven. En hij heeft de tanden van al de beschuldigers uitgebroken en ze allemaal met een eeuwige lamheid geslagen, want hij, wij kunnen nog zeggen, let goed op het betoog van de apostel Paulus, dat bepaalde kanten belicht. Want zoals ik straks al zei, als je op aarde schuldeisers hebt, die kun je ontgaan als je sterft. Dan hebben al die wetten en alles, daar heb je niks mee te maken. Want je bent er niet meer. Zo kun je natuurlijk niet van de Heer Jezus Christus zeggen. Dat is het verschil met ons. Want hij heeft al die wetten voldaan. Toch zolang hij in het vlees is, in ons vlees, is hij het doelwit van de vijand, van de machten en de krachten. Zolang hij in het vlees is, in het vernederde vlees, in de ballingschap, in de huilende wildernis. Hij heeft alles betaald. Maar als hij hier nou gewoon was blijven rondlopen, dat kan niet. Dat kan niet, maar veronderstel het. Dan zou hij weer als het ware het doelwit zijn. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Maar nou is er een grenslijn. Hij is gestorven. En met hem is een ganse kerk gestorven. Die schuldige kerk. Nou zijn we niet meer thuis eigenlijk. Gemeenschap. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dat gemeenschap. Dat mede met hem gekruisigd zijn. Want dat ziet niet in de eerste plaats. Let wel hoor. Dat ziet niet in de eerste plaats op enige verbeteringen in onszelf. Dat ziet niet in de eerste plaats op een stukje bekering. Maar dat ziet in de eerste plaats op wat God in Christus gedaan heeft. Het heilsfeit. Anders kom je in de oppervlakkigheid terecht. De mensen draaien net om. Die zeggen ja, ja, maar nou wil ik eerst wel eens horen. Ik. Maar dan zit je aan de oppervlakte. Eerst het fundament. Eerst de beproefde steen, de kostelijke steen. Jezus Christus is gestorven. Hij is niet meer te vinden op het slagveld. En in de aanval van de leugen, de vorst der leugenen en de moordenaar. Hij is er niet meer. En nou die gemeenschap. Daar ligt het fundament. Nou is de kerk er ook niet meer. De kerk is er ook niet meer. Die verloren kerk. Dat zegt de apostel. Wij die der zonde gestorven zijn. Hoe zouden we dan opnieuw weer gaan leven? Voor de zonde. Gestorven. Ja, toen ik. Nee, op Golgotha. Waar Jezus Christus de geest gegeven heeft. Ja, zegt Paulus, dat betekent uw dood. In zijn dood gedoopt zijn. Dat betekent dat u deel bent van dat lichaam. Dat gestorven is. Oh, ik zei, dat kun je niet genoeg benadrukken. De apostel houdt de gemeente in Rome voor. Dat is de inhoud van het geloof. Met Christus gestorven. Ja, maar hij zegt inderdaad dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Ja, die oude mens. Die Adam. Die eerste Adam. Dat lichaam der zonde. Dat wil zeggen. De zonde waardoor ons hele bestaan bepaald wordt, dat is dood. in Christus, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Ja, maar, als je nou in Christus gestorven bent, dus je bent er niet meer, en je bent toch zelf nog een zondaar, waar blijf je nou met het vervolg, waar toch ook in dit hoofdstuk zo duidelijk sprake van is? Het dienstbaar stellen van je leden tot wapenen der gerechtigheid. Dat kun je toch niet alleen maar heilshistorisch verklaren. Met andere woorden, dat is toen gebeurd. Alsof er nou niks gebeurt. En niks meer gebeurt. Ja. Ik zei u, het gemeenschappelijke is punt 1. Toen Christus stierf, toen stierf de kerk. En zijn alle machten en krachten uitgeschakeld. We zijn er niet meer. Er is niks meer te halen. Alles is betaald. En er is geen stem en geen opmerking meer in stille graf. Maar nog gaan we een stap verder. Wat wil de apostel hier nou zeggen? Ja, hij wil zeggen. Wie gelooft dat nou? Dat toen Christus stierf, dat hij toen ook gestorven is. Ik. Wie gelooft dat nou? Dat druist tegen alles in. Dat druist tegen alles in. Waarom? Ja. Wie gelooft er nou dat hij zo'n lijk is? Wie gelooft er nou dat het in de volle zin van het woord niks meer is? De een steekt op een goddeloze manier zijn stekels uit en laat ons weten dat hij er is. De ander doet het op een heel vrome manier soms. En die praat ook wel over zijn gebreken en over zijn zonde. Maar om nou te geloven, ik ben gestorven. Nee, daar ben ik veel te waardevol voor. Daar ben ik nog veel te sterk voor. Daar heb ik nog veel te veel mogelijkheden in me. Ah ja, ik ben een mens, ik ben een zondaar. Tuurlijk wel. Maar ja, je kunt toch een mens niet vergelijken met een lijk? Een mens is toch niet niks? Een mens leeft toch? Een mens heeft toch zijn verstand gekregen? En een mens heeft toch dit en zijn verantwoordelijkheid? Je kunt er toch niet overheen springen? Zie je wel? Een mens erkent niet zomaar. Ik ben gestorven. Een mens put zich eerder uit om zichzelf en anderen te overtuigen dat hij hoe langer hoe levendiger wordt. En dat hij hoe langer hoe verder op het pad komt. Of hoe langer hoe heiliger wordt. En toch, als het op hem aankomt, dan begint hij te bibberen. En als hij dan zegt, ja, maar je bent toch al lang dood. Ik dood? Oh, ik moet er niet aan denken. Want dan grijpt de angst hem aan. Voor de rechter. Zo is de mens bezig, als het ware, zijn leden, zijn hele uitleving op een ernstige of op een oppervlakkige, uitspattende manier zijn leden in dienst te stellen. Ja, waarvan? Van de zonde, van zijn eigen ik, van al die machten en krachten en heerschappijen die er zijn. Daar stelt hij zich mee in dienst. Hoe netjes dat hij ook is. of hoe slecht dat hij zich ook gedraagt. Hij is in de uitoefening van zichzelf de levende. Dat zit er bij ons diep en diep in. En we raken het pas goed kwijt als we sterven. Als ook bij ons ziel en lichaam gescheiden worden. Maar nou zegt de apostel, die zegt, indien je gestorven bent, wie heeft er dan nog recht op je? Wie kan er nog wat met je beginnen? Ja, maar dan moet ik eerst, nee, eerst is de hoeksteen, het fundament, mede gekruisigd, mede gestorven. Punt 1 is, dat is zeer persoonlijk en het is ook ingrijpend. Jan en Piet en Kees en Jannie en hoe je ook heet, en dat geldt voor mij, geloof je dat waarachtig? Eer je begint te sleutelen aan het machientje, geloof je dat waarachtig? Is dat niet juist ons ongeluk? Is dat niet juist de strijd die er altijd woedt in de boezem van de enkeling en van de gemeente? Geloof je nou dat je gestorven bent? Dat er altijd op de deur staat, niet thuis. Wie er ook komt, een goddeloze duivel of een vrome duivel, niet thuis. Ik ben al dood. En ik ben ook al begraven. Oh, dat is een stuk dat je zegt, kom, lieve Heilige Geest, leer me er iets van. Want alleen al als je er ernstig over na mag denken, ja, dan begin je al te zweven en te duizelen. Die gestorven is, die is rechtvaardig, die is vrij. Kan niemand meer wat met hem beginnen? Niemand. Niemand. Ja, zeg ik, maar dat is te groot, man. Wat, dat klopt niet met de praktijk. Ik geloof wel dat heilsfeit. Ik geloof dat gemeenschappelijke in dat heilsfeit. Dat geloof ik wel. Dat Christus daarvoor zijn ganse kerk in hun plaats en ze heeft meegenomen in die dood en in die vloek. Goed dan maar. Maar ik had het zeggen kon. Niet thuis. Altijd. Tegen eigen ik, zin en wil. Tegen de duivel, de zonde, de wereld. Ik wou dat ik altijd zeggen kon. Niet thuis. Ik ben er niet meer. Voor mij niks meer te beginnen. Ik ben al lang dood. Maar dat is het nou juist. Ja, en toch, zegt de apostel. Gemeente, dat moet uw uitgangspunt zijn. Uw uitgangspunt moet niet zijn om van daaruit te werken. Ik ben al een beetje bekeerd, of ik ben al een beetje dik en dat, en dan hoop ik dat ik nog wat vorderingen maak. Want op die grond is er geen verwachting. Op die grond is er geen verwachting. Op die grond is het alleen maar verlies. Maar dan zegt de apostel als het ware, hier moet je staan. Lieve Romeinen, hier moet je wezen. Die gestorven is, die is vrij. En je bent gestorven, want toen Christus gestorven is, zijn jullie ook gestorven. Ja, maar wie ben ik? Ja, hoor eens, wie ben ik? Geloof je dat, ja of nee? Als je het gelooft, dan mag je ook antwoord geven op de vraag, wie ben ik? Ja, wat moet ik daar dan op zeggen? Nou, dat zegt Paulus. Zo ook gij, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde, voor de zonde, dood zijt. Je bestaat niet meer. De zonde komt bij het graf. Houd het daarvoor. Maar dat je Gode levende zijt in Christus Jezus. Dat houden ervoor betekent dat doen alsof. Nee, dat betekent een houding van het geloof. Dat betekent de geloofshouding. Het heeft niks te maken met onze overmoed in de zin van, nou ja, laten we de zaak een beetje van ons afschudden en net doen alsof het zo niet is zoals ik het voel. Dat houden voor wil zeggen, in het geloof, wie ben ik? In het geloof, ik ben gestorven. Ik ben dood. De zonde heeft aan mij niks meer. Want ik ben niet meer thuis. Er is bij mij niks meer te halen. Ik kan niks meer doen. Niks meer werken. Dat ben ik. Ik doe de zonde niet meer. Want ik ben dood. Ik ben al veroordeeld toen de Heer Jezus stierf. Toen ben ik gestorven. En nou, er is hier niks meer te halen. Maar dan praat je ook tegen je eigen in. Ja, maar het geloof is tegen ons eigen in. Het geloof. Het geloof is niet met ons verstand iets redeneren. Maar het geloof zegt, die gestorven is, die is rechtvaardig van de zonde. Een feit, in Christus Jezus, gemeenschappelijk, hij nam zijn kerk mee. Wie ben ik? Ja, daar gaat iedereen voor zichzelf opsommen waar hij aan mankeert. Nee, het gaat even over het allerheiligste geloof. Alleen het geloof. Wie ben ik? Ja, ik ben al gestorven. Ik ben veroordeeld. Ik ben verdoemd. Ik ben ter helle verwezen. Jij? Nou, je zit er anders nog aardig bij. Je eet nog en je drinkt nog en je slaapt nog. Ja, maar zo ben ik in mijn Heere en Zaligmaker gestorven. Ik ben er niet meer. Nou vloeit uit dat geloof als een instrument. Ik zou het beter kunnen zeggen. Nou vloeit uit die Christus de kracht om te zeggen, laat mij er eens naar kijken. Als jij er niet meer naar kijken kunt. Als jij het echt gelooft dat je dood bent. Niet ziek, maar dood. Dat er geen eer meer aan te behalen is. Als je dan ook nog mag geloven en gelooft. Dat je in Christus een nieuwe schepping bent. En dat er nou op jouw terrein voor de dood en de zonde en de duivel niks meer te halen is. Maar de Heer Jezus dan? Voel je, die gestorven is, die is rechtvaardig van de zonde. Die is vrij geworden. Waarvoor? Voor God. Voor God. Wil God dan zo'n... Ja, wil God, je zou zeggen, zo'n lijk nog hebben? Ach, God heeft in Christus Jezus zijn ganse kerk door het graf heen naar het leven gebracht. Dat leven is met Christus verborgen in God. Maar hier, wij strumpelen hier toch nog een beetje door. En de kanttekeningen spreken terecht van een proces. Hoe langer, hoe meer. En Paulus spreekt er toch zelf van en de brieven zijn er toch vol van. Dat je zegt, ja... Die oude mens, dat lichaam der zonde is dood, dat kun je nou wel zeggen. Maar als ik al die bestraffingen lees en... Nou... Nee, het gaat niet om het zeggen. Het gaat alleen om het geloof in die gestorven Heren en Zaligmaker. Daar vloeit nou uit die Zaligmaker ook leven. Paulus bedoelt, als je zegt, ik leef. Nou, dan komt de duivel, hey, ben jij er nog? Ik ben de baas over jou. Je leeft? Goed. Dan zal ik jullie wel eens laten merken dat je leeft. En dat ik leef. De wet, die komt er achterheen. En die zegt, hey, leef jij nog? Ik heb nog het een en ander te goed van jou. Onrust. Ellende. Ik zou zeggen, de bron van al onze onvrede en onrust. Omdat we in hem niet geloven. Maar wat wil God nou? Wat wil Paulus nou zeggen? Je moet niet zeggen, ik leef. Want dan trekt de duivel aan de touwtjes van je leden. Dansen voor de duivel. Voor de zonde. Voor je eigen. Nee, zegt Paulus. Je moet zeggen, ik ben dood. Ik ben dood. En verder? Verder moet je zeggen aan de Heer, maak mij leven door uw woord. Graag op uw spoor de gangen van dit geraamte. Alsjeblieft. Ik kan niks meer doen. Ik ben door en door dood. Want u bent dood geweest. U bent door de Vader opgewekt. Wil u ook mij opwekken? Zo opwekken. Dat ik geloof. Dat het met mij afgelopen is. Dat de zonde geen rechten meer kan laten gelden. De duivel geen rechten meer kan laten gelden. Ja man, maar het moet toch in de praktijk, voor wie leef ik, was onze laatste gedachte. Dat moet dan toch uit de bus komen. Dat komt uit de bus. Dat komt uit de bus. Ja. Niet volkomen. Hier op aarde. We zien door een spiegel in een duistere reden. We kennen het in delen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar in het, ik dank God, door Jezus Christus. Daar wordt de kracht van de middelaar ontsloten. Alsjeblieft, heren, neem u dit dode mens voor uw rekening. Ik durf niet te zeggen dat ik leef. Want als ik dat zeg, dan betekent het dat ik voor de duivel leef. Maar laat mij zeggen, ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Laat me geloven dat ik gestorven ben. Dat is de strijd. Dat is de goede strijd des geloofs. Je hebt alles tegen. De wereld, de duivel, de zon. Maar alleen als je zegt, ik leef. Hij zegt er niet bij, doch niet meer ik. Je hoeft het geen eens te zeggen. Als het alleen maar de overlegging is van onze ziel, van ons lichaam der zonde, zou je zeggen. Nou, dan worden we ondertussen in elke hoek gerold. Ik leef, dat zou je waar maken. Alleen, je zou zeggen, in die noodsituatie, die gestorven is. Ik kan niet geloven, heren. Ja, maar het is alleen te geloven. Heren, geef mij dat allerheiligst geloof dat gestorven ben. En dat ik daaruit kracht mag verwachten van u. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Wat moet je als een dode anders doen? Want we zijn nog niet werkelijk met ziel en lichaam opgestaan in die zin dat we al thuis zijn. De kerk. Die is voor een deel nog op de aarde. Hoe moet je er doorkomen? Als je zegt, ja, maar wij moeten, want wij zijn toch andere mensen. Wij moeten dit en dat. Dan leef hij nog. En dan viert de duivelfeest. Ja, maar als hij dan toch zegt, ik ben dood, dat is helemaal niks meer. Ja. Maar God, die zich over Lazarus in zijn graf ontfermde. De zaligmaker die het dochtertje van Jairus bij de hand pakte. De zaligmaker die Jezus aanzag. Die Petrus aanzag. Want hij geloofde niet. Ik ben gestorven. Hij leefde. En hij zou zijn leven er nog voor geven ook. Maar toen kwam hij opeens in de dood. En Jezus hem aanzien. Daar neemt Jezus bezit van zijn tranen. En van zijn stem. En dan gaat hij naar buiten. Bitterlijk wenende. De vijand wordt weggedrongen. Jezus kijkt hem aan. Vanuit het bewustzijn. Petrus, het is bijna gebeurd. Ik ben bijna dood. En dat zul je geloven. Daar zul je naartoe bekeerd moeten worden. Om de broeders te versterken. En om de broeders op te roepen. Om zich niet als levenden aan de duivel over te leveren. Maar om te wandelen. Waardiglijk. Het evangelie, vrucht van de dood van de Heer Jezus. Het lijkt een onmogelijk standpunt. Het lijkt een onmogelijke waarheid. En ik weet zeker dat alles zegt, ja, dat moet je niet geloven hoor. Dat is te gek om los te lopen, dat ik nog nooit, nee. En toch ligt daar in het leven. Om dan onze leden niet tot zonde. Net doen of dat we nog zo levend zijn en alles kunnen. Tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden. Als uit de doden levend geworden. Maar dan Christus in hem, met hem. Door hem. Het leven is mijn Christus. Het sterven is mijn gewin. Misschien heb ik te weinig nadruk gelegd op het proces in dit leven. Als u dat denkt. En als u daarbij denkt, we blijven toch van die nietelingen, van die ellendelingen. Hoor eens. Dan zeg ik toch ter verdediging, kijk uit dat je vandaag of morgen niet gek wordt. Want daar kun je het niet mee doen. We blijven zulke dit en dat. Maar er is maar één weg die gestorven is. Je hebt nergens wat meer mee te maken. Dan met God alleen. Hij doet wandelen. In het midden van de paden des rechts. O, God geven dat dat telkens weer de bron van het leven voor ons wordt. Uit de dood van de middelaar ontsproten. Daar ligt de kerk nu. Waarin ze kunnen zelfs niet meer wachten of afwachten. Maar ze liggen daar. Alleen als een voorwerp van Gods ontferming en scheppende genade. Amen. Heere, laat dat onze troost mogen zijn. Heere, laat dat ook weer de oprichting zijn uit het slijk. Laat dat de reden zijn. Om weer te roepen, verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, indien ik gevallen ben. Ik zal weer opstaan, voor rekening van hem die gestorven en opgewekt is. Heere, ach wij beseffen onze blindheid. En het armoedige van onze nietige woorden. Maar uw woord is levend en krachtig, wil dat zegenen. En dat gebruiken om verder te mogen gaan. Door alles heen. Breng ons veilig thuis, Heere. En op uw tijd ook weer samen onder uw woord. Om Jezus wil. Amen.